op deze politieke avond van 7 juni voor de cluster Ruimte. We gaan vanavond een aantal agendapunten bespreken. En allereerst wil ik graag naar het eerste punt toe gaan. En dat is de post- en actielijst die voor u ligt voor de clusterruimte. En mijn vraag is of er nog vragen en of opmerkingen voor zijn. Mevrouw Vennis.
Graag, voorzitter. Inmiddels is het iets wat op de lijst staat bij wethouder Horsthuis-Stangelder. Dat was eerder een andere wethouder. Er staat een motie op de lijst van mei 2018. En dat is een motie van 4 jaar geleden. De vorige toezegging in de vorige rapporten was dat er in Q4 2021 een evaluatie zou plaatsvinden. En nu staat er inmiddels Q4 2022. Ik vind voor het afhandelen van een motie die een evaluatie van beleid uit 2008 betreft, vind ik wel dat dat rijkelijk lang duurt. En ik zou dan ook graag van de wethouder horen waarom het zo lang duurt. En of dat niet wat eerder kan geschieden.
Okay, dank u wel. Kan ik de wethouder vragen om een reactie?
Dank u wel, voorzitter. Ik moet hem even nakijken, want u verrast mij enigszins. Dus als u het goed vindt of ik daar even schriftelijk bij u op terugkom, dan zorg ik dat u morgen van mij een antwoord krijgt.
Nou, morgen klinkt me als muziek in de oren. Want de vorige keer dat de wethouder mij dat beloofde, heeft het een paar maanden geduurd.
Dus, nou, u krijgt bij deze overdracht in deze, krijgt van deze wethouder morgen even een antwoord terug.
Dank u wel. Dank u wel. Zijn er verder nog vragen en of opmerkingen? Oké. Dan wil ik graag doorgaan naar het tweede punt van de agenda. En dat is de voorbereidende vergadering bestemmingsplan Elst de Pas. En ze hebben zich 3 insprekers gemeld. Dus die zullen we zo meteen allereerst het woord geven. Er zijn een aantal technische vragen binnengekomen. Daar is reeds ook een reactie op binnengekomen. Dus heeft u kunnen inzien. En ik zal zo meteen de samenvatting Ik zal de samenvatting van het voorstel even voorlezen, wat voorligt voor de bespreking. In 2015 heeft de Raad de ontwikkelvisie de PAS vastgesteld. Vervolgens is er in 2018 een intentieovereenkomst gesloten om tot ontwikkeling van het plan te komen. In 2020 is er een hoofdlijnenakkoord gesloten. Het plan voorziet in de bouw van maximaal 354 woningen en bestaat voor 50% uit het betaalbare segment, zowel sociale huur als sociale koop. Ook komen er 2 maatschappelijke voorzieningen bestaande uit maximaal 40 zorgeenheden. Hiermee wordt aangesloten op de gemeentelijke woningbouwprogrammering en het woonbeleid. Op het ontwerp bestemmingsplan zijn 9 zienswijzen binnengekomen. Het bestemmingsplan is vervolgens op enkele punten hier ook op aangepast. In het raadsbesluit staan de volgende 4 besluitpunten voor de raad die we ook zullen bespreken. Dat is het rapport zienswijze en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Elst de Pas vaststellen. Het bestemmingsplan Elst de Pas voor de realisatie van maximaal 354 woningen en 2 zorgeenheden analoog en digitaal gewijzigd vast te stellen. Het beeldkwaliteitsplan ongewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Dan wil ik nu allereerst de heer Snel uitnodigen als inspreker. Ik zou zeggen, neem plaats. Ja, mag hem daar aanzetten en het is goed om te noemen dat de spreektijd 5 minuten bedraagt.
Dank u wel, voorzitter. Geachte voorzitter, wethouder en leden van de commissie Ruimte. Ik ben Bert Snel, bewoner van Groenestraat 5. En spreken mede namens de bewoners van de Groenestraat nummer 3. Als bewoners vragen wij uw aandacht voor de ontwatering van onze percelen. In onze zienswijze zijn we ingegaan op de gevolgen van het bestemmingsplan De Pas voor de waterhuishouding van onze percelen. In de beantwoording van de zienswijze wordt onze probleemstelling afgedaan met dat het de scope van het bestemmingsplan te buiten gaat. Echter, het bestemmingsplan gaat dan wel niet over ons terrein, maar we worden wel geconfronteerd met de consequenties ervan. De uitwerking van het bestemmingsplan heeft door de ophoging van het terrein en de demping van de afwateringssloot achter onze percelen direct gevolgen voor ons. De beantwoording van onze zienswijze is voor ons dan ook onacceptabel. Wij vragen aan u er zorg voor te dragen dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan de oplossing van de afwatering als onderdeel van het bestemmingsplan wordt meegenomen of op een andere wijze wordt geborgd voor de vaststelling van het bestemmingsplan. Dit geeft ons de zekerheid dat we straks na realisering geen problemen krijgen met de bovengrondse en ondergrondse waterafvoer en met vertrouwen de ontwikkeling van de pas tegemoet kunnen zien. Tot op heden zijn er wel gesprekken gevoerd met de projectontwikkelaars, maar heeft dit nog niet tot een afdoende oplossing geleid. Een korte toelichting op onze situatie. De huidige situatie van onze percelen nu is dat die kunnen afwateren naar een lager gelegen perceel achter onze huizen en een naast gelegen sloot die verbonden is naar de achterliggende zeeg. Onze percelen hebben een hoogte variëren van gemiddeld 8,80 meter met een afwateringssloot die een perceel die een pijl heeft van 7,60 meter. In het plan De Pas dat nu voor ligt wordt het terrein achter onze huizen verhoogd naar 9,35 meter. Dat is 60 centimeter hoger dan het gemiddelde van onze percelen nu. En de sloot voor de waterafvoer wordt gedempt. De hoogte van 9,35 meter is ons verteld in de gesprekken met de projectontwikkelaar en zijn nog niet vermeld in het plan. Het gevolg hiervan is dat onze percelen in een kom komen te liggen en bij veel neerslag het water niet kan worden afgevoerd en een van onze percelen ook nog lager is gelegen dan het perceel van de aanliggende buren, die ook het water afvoeren via de sloot die gedempt gaat worden. Het gevolg daarvan is dat de waterstand op onze percelen hoger gaat worden. Er plassen zullen ontstaan en onze kruipruimtes en kelders nat worden en er water in kan komen te staan. In het bestemmingsplan dat nu voor ligt is vermeld dat er in het nieuwe te bouwen gebied de huizen gebouwd zullen worden zonder kruipruimtes vanwege de ontwatering. Terwijl onze percelen juist lager liggen en wij wel te maken hebben met kruipruimtes onder onze huizen en ook met een kelder erbij. Daarom willen we ook graag een goede onderbouwing van de oplossing die voor onze situatie wordt gekozen. En tevens willen we verzekerd zijn van een goed onderhoud van de gekozen oplossing. Concluderend komen we dan tot het volgende dat wij de gemeente verantwoordelijk houden voor een adequate, duurzame oplossing voor de waterhuishouding op onze percelen en zijn van mening dat deze schriftelijk vastgelegd moet zijn voor het bestemmingsplan wordt vastgesteld of onderdeel wordt van het plan dat wordt vastgesteld. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel, de heer Snel. Mag u even blijven zitten? Zijn er nog vragen voor de heer Snel? Meneer Rozen.
Ja, dank u wel voor uw inbreng. Meneer Snel, ik begrijp uit een antwoord die ook gevraagd is over het afwateren van de grond en de huidige sloot, dat er nog, zoals hier vermeld staat, dat er goede constructieve gesprekken zijn en dat er nog gesprekken gaande zijn daarover. Is dat correct en heeft u het idee dat dat een kant op leidt waar u vertrouwen in heeft?
Nou, we zijn inmiddels een jaar bezig met de gesprekken. Voordat het bestemmingsontwerp ter visie werd gelegd, hebben we een paar gesprekken gehad. Even voor de loop van het gesprek, wij waren eerst uitgegaan dat er achter onze percelen een groenstrook zou komen van 10 meter. Dat is inmiddels teruggebracht naar 3 meter nadat we daarop gereageerd hadden. Er is nu 3 meter overgebleven. We zijn nu aan het, doordat de waterstand het gebied hoger komt te liggen, op die 9,35 meter, zijn er ook vragen gaan stellen over de ontwatering. En er zijn nu wel voorstellen gekomen over een greppel, maar dat is nog niet afdoende in het aantal gesprekken. We zijn 3, 4 gesprekken geweest. En het blijkt ook dat de oplossing gekozen moet worden in de groenstrook van 3 meter achter onze percelen. Dus dat was eerst voorgesteld als een groenstrook met struiken erin. Maar inmiddels zijn we zover gekomen dat die groenstrook bijna helemaal nodig is om die ontwatering te gaan regelen. Er zit wel voortgang, maar we hebben nog niks zwart op wit hoe het werkelijk gaat worden. En de echte goede oplossing is er ook nog niet. Die moet nog op papier komen. Er wordt wel de nodige kennis voor ingezet, maar het resultaat is nog niet aanwezig.
Is dat...
We zijn dus niet ontevreden, maar het resultaat is er niet.
Dat antwoord op uw vraag, meneer Rozen?
Ja, even ter aanvulling. Er staat nog niks zwart op wit over mogelijke afspraken. Is dat wel iets wat in het verschiet leeft of zijn daar afspraken over gemaakt?
Vorige week vrijdag hebben we het laatste gesprek gehad en dat zal verder uitgewerkt worden, maar daar hebben we nog niets van gezien.
Ja. Mevrouw Vennis.
Ja, even aanvullend daarop. U gaf aan, de goede oplossing is er nog niet. Weet u wel wat de goede oplossing zou zijn?
We hebben vrijdag een nieuw voorstel, in ieder geval een nieuw idee besproken wat zou kunnen, wat vergelijkbaar was met een situatie elders. En we hebben ook een nadrukkelijk aan de plek gevraagd om te kijken of dat in onze situatie afdoende is. En dat heeft te maken met de bovengrondse afvoer, maar ook of er uit het gebied, omdat het hoger gelegen is, nog grondwaterdruk geeft naar ons lager gelegen gebied.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen voor de heer Snel?
Next, even te zoeken nog naar de vraag van waar u dus echt concreet even naartoe wilt. Wat u concreet echt zwart op wit wilt hebben van de gemeente / portefeuille houden. Dat is voor mij nog even abstract in deze. Wat wilt u concreet echt zwart op wit hebben van de gemeente?
Wij willen graag een uitgewerkt plan voor de waterafvoer op ons terrein. En er is nu gesproken over diepliggendere drains. Dat zou best een goede oplossing kunnen zijn. Dus dat zouden we graag op tekening uitgewerkt zien. Omdat het ook in het plan uitgevoerd zal moeten worden. En het daarmee onderdeel wordt van het bestemmingsplan, omdat het dan in het gebied komt te liggen.
Ja? Oké. Okay. De heer Grim.
Ja, dank u wel. Meneer Snel, is er sprake van hemelwaterafvoer, zeg maar? Want dat gaat over de oppervlakte, dat zou je op het oppervlak kunnen afvoeren. Of is er sprake van grondwater nu al bij uw perceel? Nee, heeft u daar informatie over?
Grondwater is bij ons op dit moment helemaal geen probleem, okay. Omdat er nu een aanliggende sloot is op een niveau van 7,60 meter, terwijl dat is 1,40 meter bijna onder onze terrein. Okay. En we zijn dus beducht voor dat krijgen we in de toekomst, als die sloot gedempt geworden, wel meer last van het grondwater.
Okay. Dank u wel.
Zijn er verder nog vragen? Oké, dan wil ik u hartelijk danken. En dan wil ik graag de heer Markering uitnodigen om plaats te nemen als inspreker.
Ja. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, geachte wethouders, beste raadsleden en andere aanwezigen. Mijn naam is Gerrit Markering, secretaris van Spero, maar vanavond sprekend namens alle gebruikers op Sportpark De Pas. Ik vervang hier René Nobels, normaliter onze woordvoerder in dit dossier, maar hij is vanavond verhinderd. Gisteren heeft hij nog wel een schrijven gestuurd namens alle verenigingen. Ik heb begrepen dat hij door de Griffie vanmorgen bij de stukken is toegevoegd die u ter hand zijn gesteld vandaag. Maar ik wil hier nog even een toelichting geven op dat schrijven. In die brief spreken wij als gezamenlijke partijen onze grote zorg uit over het plan wat nu voor ligt ter besluitvorming in zaken de ontsluiting van de nieuwe wijk, maar ook van ons mooie prachtige sportpark.
Met name door de toename van de verkeersintensiteit op de Olympiasingel maken we ons grote zorgen. Immers, het industrieterrein groeit nog steeds, gelukkig. Er komt een hele nieuwe woonwijk, die gebruik gaat maken van deze weg. Maar ook de bezoekers van ons sportpark blijven groeien. Denk daarbij aan onze speeltuin. Prachtig. Multicourtveld. En de opblaashal, die binnenkort hopelijk staat te gebeuren. En het ledental van een aantal verenigingen groeit ook gelukkig nog steeds. En dan heb ik het nog niet eens over de BSO en andere ontwikkelingen nu en in de toekomst. De gelijkvloerse kruising met verkeersbelemmerende maatregelen die nu voor ligt, vinden wij verre van voldoende. Onze zorg hebben we al in een eerder gesprek met de gemeente aangegeven. Wij zijn groot voorstander van het splitsen van het langzame en het snelle verkeer op deze kruising. We pleiten daarom voor een betere oplossing in de vorm van een voetgangerstunnel of next best een viaduct. En natuurlijk, dat snappen wij ook, hangt daar een prijskaartje aan. Maar wat is het ons waard om te voorkomen dat een van onze kinderen, of kleinkinderen, geschept wordt naar of terug van een training of een sportwedstrijd? Naast het onmenselijk verdriet voor de nabestaanden en de omgeving, hebben we ook dan nog de materiële schade voor de maatschappij. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft enkele jaren geleden al onderzocht dat de verkeersslachtoffer de maatschappij 2,8 miljoen euro kost. Een ernstige gewonde 300.000 euro. Maar ook wij beseffen ons terdege dat ook voor u allen een afweging blijft tussen de ideale veiligheid en geld. Kortom, we zijn collectief niet akkoord met het voorliggende plan in zaken ontsluiting van het sportpark en wij stellen voor een grondig onderzoek in te stellen naar de toekomstige verkeersintensiteit van de Olympiasingel. Inclusief overleg met het bedrijfsleven de AAM, wat naar onze mening nu niet gebeurd is. Alleen met Heinz is gesproken, hebben wij begrepen. En ook een grondig onderzoek in te stellen wat de haalbaarheid is van een ondertunneling of een viaduct. Ten slotte wensen wij u als raad veel wijsheid en moed in dit lastige dossier. Dank u wel.
Dank u wel. Voor uw inbreng, zijn er vragen naar aanleiding van de inbreng? Een helder verhaal, denk ik. Ja, dank u wel.
Dank u wel.
Dan hebben wij nog één inspreker. De heer Hendricks, ik weet niet of dat hij inmiddels is binnengekomen. Oké, nou, dan stel ik voor dat we overgaan tot de bespreking, de verdere bespreking van het besluit wat voor ligt. En mijn vraag is wie ik daarin als eerste het woord mag geven. De heer Brugma.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst ook dank aan de insprekers. Het geeft altijd een beetje meer perspectief nog bij het plan waar we het over hebben. Na vele jaren ligt eindelijk dit plan voor besluitvorming. En als je afgaat op de verkaveling is het een mooi opgezet plan met veel ruimte voor groen. En als je afgaat op het beeldkwaliteitsplan is het een plan met goede ambitie en kwalitatief, ons inziens, goede keuzes. Als detail wordt bijvoorbeeld vermeld dat er beperkt gemaaid gaat worden, dat spreekt ons aan. We zouden zeggen, dat moeten we meer doen in onze gemeente. Maar het is ook een plan met verschillende moeilijke aspecten en zelfs mogelijke bedreigingen voor de uiteindelijke woonkwaliteit. En ik wil een paar aspecten bij langslopen. Allereerst het verkeerslawaai. Dat staat nog los van wat net werd genoemd over de verkeersintensiteit op de Olympiasingel. Het plan is ingeklemd tussen twee drukke wegen, een spoorlijn en een bedrijf. Dat betekent met name geluid een wezenlijke impact heeft op deze ontwikkellocatie. De geluidbelasting is zodanig dat het gemeentelijke geluidsbeleid grotendeels niet bruikbaar is, maar dat hogere geluidswaarden moeten worden geaccepteerd. Weliswaar nog binnen de maximale landelijke normen, maar veel hoger dan wat we als Overbetuwe met elkaar hadden afgesproken. En dat is natuurlijk teleurstellend dat het gemeentelijk beleid op zo'n forse manier wordt overschreden. De woningen gaan deels worden gebouwd in een zone die het gemeentelijk beleid karakteriseert als lawaaiig of zeer lawaaiig. En dan is natuurlijk de vraag van, vinden we dit een acceptabel woonklimaat straks? Waarom is er niet gekozen voor een betere afscherming van de gehele planlocatie? Of voor het anders oriënteren van de woningen? Bijvoorbeeld door de tuinen van de woningen aan de voorkant te leggen en niet aan de achterkant, zodat de huizen de tuinen afschermen conform ons eigen gemeentelijke beleid. En ik heb nog een vraag gesteld over de effectiviteit van tuinmuren. En dat klinkt natuurlijk als een detail, maar daar zal de wethouder straks nog op ingaan, heb ik begrepen. Daarnaast zijn er de zienswijzen. We hebben net een aantal zienswijzen gehoord. Er was ook een zienswijze van Heinz. Het is jammer dat Heinz in eerste instantie niet actiever is benaderd. Misschien miscommunicatie, maar het is natuurlijk een belangrijke speler in de Overbetuwe. En het is ook jammer dat het aanvullende geluidsonderzoek, wat is verricht, waarvoor op zich dank, voor diverse woningen tot wezenlijke beperkingen zal gaan leiden. Ik had enkele technische vragen gesteld, grotendeels zijn die beantwoord, maar een belangrijke vraag is nog niet beantwoord, namelijk of Heinz kan instemmen met de uiteindelijk gekozen oplossing in voorliggende plannen. Dus daar zou ik graag nog een antwoord op willen hebben. Een ander punt is de waterhuishouding. Het grondwater wijkt wezenlijk af, het niveau van het grondwater wijkt wezenlijk af van bijvoorbeeld Brineshof. En het wijkt zodanig af dat er geen ruimte is voor kruipruimte onder de woningen. Of er moet heel veel grond worden opgebracht. Over kruipruimteloos bouwen wordt verschillend gedacht. Maar een belangrijk punt is natuurlijk dat je later niet meer bij de leidingen kunt komen die nu in je begaande grondvloer liggen en vroeger daaronder. Of je moet daar speciale regelingen voor treffen. En wat zijn dan de consequenties over de levensduur van een woning? Als je nadenkt dat een woning 50 jaar meegaat en je denkt terug aan 50 jaar geleden, dan een heleboel zaken die wij nu vanzelfsprekend vinden, konden toen niet worden voorzien. Over de waterhuishouding hebben we ook een aantal technische vragen gesteld. En de beantwoording over de wadi's, met name de wadi's aan de hoge zijde van het gebied, vinden we onbevredigend. Dus ik hoop dat daar nog een beter antwoord op kan komen. Want hoe effectief zijn nou wadi's als je die aan de hoogste, op het hoogste punt van het hele gebied aanlegt? Verder heb ik ook vragen gesteld over de problemen van de insprekers. En dan lees je in de reactie dat er goede gesprekken zijn. Nou, ik hoef niet te herhalen wat er net gezegd is. Het is natuurlijk fijn dat die gesprekken er zijn, maar ik ben ook benieuwd hoe de gemeente invulling geeft aan haar zorgplicht. Hoe houdt de gemeente de vinger aan de pols en hoe zorgt de gemeente er ook voor dat uiteindelijk er wordt gerealiseerd dat de huidige bewoners in het gebied veilig kunnen wonen op termijn. En dat geldt ook voor de grond die moet worden verplaatst. In het plan staat dat bij de uiteindelijke grondbalans het best kan zijn dat er veel meer grond vrijkomt dan nu wordt gedacht. Nou, waar gaat die grond heen en wat voor invloed heeft dat weer op de ontwatering? Dan nog iets over de bouwhoogte. Wat mij betreft is het een mooi beeldkwaliteitsplan. En dat moeten we ook vaststellen. En ook in het stedenbouwkundig plan is uitgegaan dat er een zachte overgang moet worden gerealiseerd aan de randen van het gebied. Maar in het bestemmingsplan mogen appartementgebouwen worden gerealiseerd van 4 tot 5 bouwlagen. En die krijgen dan een goothoogte van 12 tot 15 meter. Dat strookt ook met het beeldkwaliteitsplan. Maar er kan in het bestemmingsplan ook nog een kap worden gerealiseerd met een maximale bouwhoogte tot 19 of 21 meter. Dat wordt passend geacht binnen de omgeving en bij de beoogde landelijk dorpse uitstraling. Nou, daar kun je ook anders tegen aankijken, althans wij kijken daar iets anders tegen aan. In het beeldkwaliteitsplan is overigens bij appartementsgebouwen geen sprake van kappen. Dus waar die kappen dan ineens vandaan komen is wat merkwaardig. En als we het beeldkwaliteitsplan vaststellen, dan zit er dus toch een conflict tussen enerzijds het beeldkwaliteitsplan en andere kant het bestemmingsplan. Ik zou daar graag een antwoord nog op willen hebben van de wethouder. En ik ben ook benieuwd naar een reactie van de collega's, hoe jullie daar tegen aankijken. Tot zover mijn inbreng, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Vennis.
Mag ik dan gelijk reageren op meneer Bruggema? Want ons zijn nu 5 appartementencomplexjes ook opgevallen. En ik vroeg mij eigenlijk af of het niet mogelijk is om in ieder geval 1 van die complexen een statement te geven door ze te bijvoorbeeld te voorzien van groene gevels. Juist om dat landelijke karakter te benadrukken en daarmee tegemoet te komen aan CO2-reductie. En een groen uitzicht voor de omwonenden. Is dat misschien niet passender als al die stenen die in het beeldkwaliteitsplan staan? Overigens vind ik het beeldkwaliteitsplan er heel erg mooi uitzien. Maar ik dacht dat dat misschien ook wel een mogelijkheid biedt om te laten zien dat we hier iets meer doen als alleen maar stenen neerleggen. Dan mag ik misschien gelijk doorgaan met mijn verhaal. Want er zijn een aantal dingen al weggesnoept, dus ik ga even door mijn verhaal schuin heen. We zijn blij dat er in ieder geval een bestemmingsplan de pas is. 350 woningen, waarvan 30% sociale huur en 20% sociale koop. Daar worden we echt blij van. In onze gesprekken met onze inwoners komt het tekort aan woningen regelmatig aan de orde. Daar komen we aan tegemoet. Maar wat wij voornamelijk van inwoners horen is dat er een gemis is aan levensloopbestendige woningen. En wij vragen ons af of met dit plan hieraan tegemoet gekomen wordt, zowel in het sociale als in de vrije sector. Voor die woningen, daar hoor ik graag meer van. Over de Heinz is het al even gegaan, dus dat sla ik even over. Dan horen we eerst wel de antwoorden van de wethouder daarover. Voor wat betreft de verbindingen op de Olympiasingel heb ik begrepen dat er een rapport voorhanden zou komen in mei 2022. Dat rapport heb ik nog niet gezien voor een veilige fietsoversteek. Ik vroeg mij af of dat rapport al voorhanden was en of we dat voor de raadsvergadering zouden hebben. Het inrichtingsplan, dat is er nog niet. En voor ons zitten daar wel een paar belangrijke aspecten in. Dan gaat het over duurzame verlichting en laadpalen. In Renkum is een pilot geweest met laadpalen in de straatverlichting. Mogelijk kan dit ook worden meegenomen in het inrichtingsplan. En mijn vraag is of het inrichtingsplan ook nog aan de raad wordt voorgelegd. De ontwikkelaar die heeft veel tijd geïnvesteerd in participatie en ik vind dat hij gekomen is met een mooi ontwerp, onze complimenten daarvoor. Goed ook dat de bewoners van de Groene Straat zo betrokken zijn bij het plan. En natuurlijk zijn er altijd nog punten die beter kunnen, dat blijkt wel uit de zienswijze. Met name het punt van de mogelijke wateroverlast, we hebben het al over gehad, dat vraagt om een oplossing en ik heb begrepen dat er wel gesprekken zijn. Maar op welke termijn wordt er inderdaad een oplossing voorzien? Is dat nog voor de raadsvergadering of zal dat daarna zijn? Voor de rest spreken we de hoop uit dat de samenwerking tussen bewoners en initiatiefnemers in stand blijft tijdens de bouw. En daar waar mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de belangen van de bewoners van de Groene Straat, de Rijksweg Zuid en de Korte Bemmelseweg. En als laatste stellen wij voor om het participatieproces te gaan evalueren, want de omgevingswet komt eraan. We zien elke keer toch dat er wel wat frictie ontstaat, omdat niet de gemeente de participatie voert, maar de initiatiefnemer. Het lijkt mij goed om als gemeente in ieder geval te kijken hoe is het gelopen, wat kan beter, wat is er heel goed gegaan, wat kunnen we meenemen in volgende projecten. Dus vandaar mijn voorstel om daar wel mee aan het werk te gaan. Want samen aanzetten is het adagium van dit college. Dus laten wij dat dan ook vooral doen. Dat zijn even de zaken die, ja, waar ik momenteel op in wil gaan. Ik hoor graag de antwoorden en dan kom ik misschien nog wat terug op de andere.
Dank u wel, mevrouw Vennis. Andere, mevrouw Ten Morshuizen.
Voorzitter. Wij met D66 vonden het in principe, vinden we het een mooi plan. We zijn blij met de sociale huurwoningen, de sociale koop of goedkope koopwoningen, hoe je het ook wil noemen. Daarin had ik ook bijgezien dat er ook levensloopbestendige woningen bij stonden. Maar die zaten in de vrije sector, maar ook grondgebonden en appartementen bij de sociale huur en zo. Dus we hopen dat het ook allemaal op die manier in zijn werk gaat. En dat dus voor alle groepen woningen komen, die we zo graag willen. Wat ik me wel afvraag is, ik heb geen zelfbewoningsverplichting in het stuk kunnen vinden, dus ik neem aan dat het er niet is. En ik vraag me wel af hoe we dan gaan zorgen dat de goedkopere woningen, sociale huur is meestal wel geborgd, maar hoe de goedkopere koopwoningen dan ook bij de juiste mensen gaan komen en niet bij een of andere grote opkoper. Dat vinden we wel een dingetje. En de rest was al gezegd.
Dank u wel. De heer Grim.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, eerst maar een antwoord op de vraag van de collega van de ChristenUnie over de kap op de appartementengebouwen. Ik ben het met u eens, in de verbeelding zitten ze niet. Ik denk dat er geborgd moet zijn dat mochten ze komen, dat die niet omgezet kunnen worden in zelfstandige in woningen, zeg maar, in woonruimte, middels een of andere wijziging in het, van het plan. Omdat de ruimte op zich groot genoeg zou zijn onder die kap om nog een woning te realiseren, als ik het zo bekeken heb. Dus dat, in zoverre ben ik het met u eens. En verder wat architectonisch de zaak is, ja, dat is ook een beetje een architect. Ja, ik ken in de gemeente hier wel meer gebouwen die hoogte hebben. Ja, als ik naar Herveld bijvoorbeeld kijk, ik ben daar niet zo bang voor die hoogten allemaal. Dan de afwatering. Er wordt niet voor niets kruipruimte.
Een onderbreking door mevrouw Vennis.
Ja, ik had een vraag aan meneer Grim. U zegt van, in die kap mag geen aparte woning krijgen, maar hij heeft geen moeite met de hoogte. Dat kan ik niet helemaal goed met elkaar rijmen, want we willen heel graag bouwen en veel woningen. Maar dat mag niet in de hoogte, of?
Dat mag, wat de VVD betreft, mogen we rustig in de hoogte bouwen. En het moet wel bij het dorp passen natuurlijk. En dan kom je in een grijs gebied terecht. Ik weet dat er her en der in de gemeente gewoon 5 lagen hoog gebouwd wordt. Ja, en dat, ja, dit is ook gewoon, dat is niet een Elst, maar dat is een andere dorpen ook. En daar ja, is weinig weerstand tegen. Ja, en we hebben woningen nodig. Dus ja, ze moeten ergens gebouwd worden. Hè. Het enige punt wat ik heb is, er wordt nu gezegd, we bouwen 4 of 5 woonlagen met die appartementengebouwen. En dan komt er die kap op. Maar die kap op zich, die zou wel voldoende zijn om alsnog een woning in te realiseren. Hè. Dus het moet niet tijdens de wedstrijd nog een keer zo zijn dat daar nog een extra woning in gaat komen. Dus dat moet wel onmogelijk zijn. Ik hoop dat mijn reactie zo duidelijk genoeg is.
Mag ik daar even kort op reageren? Waar het mij om ging in mijn inbreng is dat het beeldkwaliteitsplan een aantal bouwlagen maximaliseert. En dat je dan op een bouwhoogte uitkomt van, nou laat ik zeggen, 15 of misschien 17 meter. En dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je het uiteindelijk gaat oprekken naar 21 meter. En wanneer het ook nog loze ruimte lijkt te zijn. Waarbij het beeldkwaliteitsplan ook aangeeft dat het gaat om een zachte overgang van het,
van het open landschap naar de bebouwing. En nou ja, ik vond dat dus conflicteren, vandaar mijn opmerking.
Ja, dat begrijp ik. En dat blijft een waardeoordeel op een gegeven moment. Van wat is een zachte overgang? Kun je die niet met een kap realiseren? Ik vermoed dat een loze kapconstructie van 5 tot 6 meter hoogte over het hele gebouw heen een duurdere oplossing is dan een plat dak. Eigenlijk. Dus dat. Dan verder. Kruipruimteloos bouwen, ja, dat wordt niet voor niks gedaan. Doorgaans is het zo dat dan er grondwaterproblemen zijn in een bepaald gebied. Wij zijn hier geen van allen vaktechnisch wat dat betreft. Ik denk dat er bij de technische uitwerking van het plan bijzondere aandacht moet zijn voor de grens tussen het opgehoogde nieuwbouwplan en het achterblijvende gebied langs de Groene Straat, het oudbouw, zeg maar. Want die lager gelegen gebieden aan de grens, wanneer dat grondwater echt te hoog is, dan krijg je daar gewoon een soort zwembadje te staan langs de rand. Dus daar moet bijzondere aandacht voor zijn. En de hemelwaterafvoer, die is op andere manieren op te lossen, al dan niet via de oppervlakte van het terrein. Dan het woningbouwprogramma. Ja, het is heel fijn. De hele gemeente, heel Nederland zit te springen om nieuwe woningen. Het is heel fijn dat dit plan zo uitgewerkt is en dat we wellicht een stapje verder kunnen gaan komen. Er wordt 30% sociale huur in het plan verwerkt. Er is ook sociale koop in het plan verwerkt. En nu is die sociale koop tot de NHG-grens. Nou, dat is ongeveer tot 3,5 ton op het ogenblik. Mijn vraag aan de wethouder is, wat dat betreft, wethouder, is er enigszins differentiatie in die sociale koopprijzen nog aangebracht richting de ontwikkelaar, want ook een koopprijs van 3,5 ton is niet voor starters doorgaans bereikbaar, zodat toch ook echte sociale koopwoningen aangeboden kunnen worden. En die verhoging naar die NHG-grens is een actie uit de crisis- en herstelwet. Dus dat moet op een gegeven moment ook aangevraagd zijn wat dat betreft. Ik hoor hier graag de reactie op. Dan de woonkwaliteit over het geluid is al het een en ander gezegd. We zien dat er een tweetal woonzorgcomplexen in het plan is verwerkt. Zijn verwerkt. De bewoners daarvan die hebben behoefte aan een prikkelarme omgeving. En ik verzoek in de verdere uitwerking van het plan ook daaraan extra aandacht te schenken. Het is namelijk niet duidelijk of die locatie waar die gebouwen gepland zijn, of die wel zo rustig zijn dat die mensen ook dat leefklimaat krijgen waar ze behoefte aan hebben. Hier wilde ik het nu even bij laten. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Grim. Wie kan ik dan het woord geven? De heer Zonderveld.
Ja, dank u wel, voorzitter. In ieder geval zijn we positief over het bestemmingsplan wat voor ligt. En als het gaat over het participatieproces, ja, dan kunnen wij alleen maar onze complimenten overgeven hoe dat gelopen is. Wel zijn inderdaad een aantal aandachtspunten. Die aandachtspunten zijn hier ook over tafel gegaan. Dat gaat inderdaad even over een stukje verkeersveiligheid en afwatering, maar ook over het stukje geluid. Ik zal inderdaad eerst even beginnen met een stukje verkeersveiligheid. Wat ik uit de zienswijze, wat ik in de zienswijze lees, is dat er een advies aankomt van het adviesbureau Mobicom. En de vraag die ik dan had aan de portefeuillehouder is van: wanneer komt dat verkeersadvies bij ons op tafel te liggen? En kan dat rapport ook even gedeeld worden met de mensen die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid rondom de Olympia-single? Dan kunnen zij misschien ook even meedenken en daar iets over vinden. Waterhuishouding, ja, dat werd ook al aangegeven in de zienswijsrapportage. Wat mij dan wel even opvalt in de zienswijsrapportage is dat dan gezegd wordt dat de waterhuishouding in het gebied afdoende is geregeld. Maar ik merk dan wel dat er nog steeds zorgen zijn. Dus de vraag die ik dan even aan de portefeuillehouder heb is van, geeft het eventueel nog een meerwaarde aan het proces om met de indiener van de zienswijze nog een keer in gesprek te gaan en te kijken wat dan eventueel nog extra opties zijn om het water in dat gebied af te voeren. Misschien geeft die extra opties alsnog een meerwaarde aan het afvloeien van water. Wadi's, ja, daar werden al enige vragen over gesteld. Daar was ik ook even benieuwd naar in het bijzonder van hoe de onderhoud van de wadi's in de toekomst vormgegeven gaat worden. Zou dat nog geconcretiseerd kunnen worden? En de laatste vraag die ik had was het stukje geluid. In de reactienota onder 1.7 wordt aangegeven dat voor 9 woningen het geluid wordt overschreden. Dus met andere woorden, het geluid wordt niet voldaan aan het geluidbeleid voor die 9 woningen. In het bijzonder op de tweede verdieping aan de voorgevelzijde. Nou wordt daar een oplossing voor bedacht. En dat is dat in de bestemmingsplanregels worden aangegeven dat geluidsgevoelige ruimten worden uitgesloten. Mits aanvullende maatregelen worden genomen. En mijn vraag is dan heel concreet, waarom worden die maatregelen alsnog niet genomen? En waarom moet dit nou in de bestemmingsplanregels worden opgenomen? Ik vind het een beetje een bijzondere route. En de vraag die ik aan de portefeuillehouder heb is, waarom deze route? En ik had al in de beantwoording voor de technische vraag van de ChristenUnie al het een en ander gezien daarop. Maar ik was nog even benieuwd van of het ook nog mondeling toegelicht kan worden. Dat was mijn verhaal.
Helder, dank u wel. De heer Roosen.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal dingen zijn al genoemd door mijn voorgangers. Dus als het gaat om het hele plan dat nu voor ligt, wat ons bijzonder opviel was de aandacht die ook voor de woonomgeving, het groen, de biodiversiteit en de klimaatbestendige inrichting van het gebied. Ook wij hadden vraag over de sociale koop en die grens die daarvoor aangehouden wordt, die is inmiddels gesteld. Wat ons ook was opgevallen, maar ook een technische vraag overgesteld is door de heer Brugge, maar wat betreft het betrekken van Heinz in het project, of in het traject ernaartoe, dat had ons ook verbaasd dat die op een zo laat moment aan tafel zaten. Nou is dit een grote partij die uiteindelijk wel weet welke wegen er zijn om uiteindelijk bij de juiste persoon aan tafel te komen om dingen te bespreken. Dus wij vroegen ons wel af of de wethouder het idee heeft dat de andere partijen, wellicht kleinere partijen, omwonenden ook genoeg ruimte hebben gehad om het geluid te laten horen, gezien ook het aantal zienswijzes dat was ingediend. Even kijken. Wat betreft duurzaamheid, er wordt eigenlijk heel mooi en goed aandacht aan besteed in het plan. Wat mij dus ook meteen opviel was de opmerking NVT bij het onderwerpje duurzaamheid. En daar is ook een technische vraag over gesteld in de uitwerking van het raadsvoorstel. Nu besef ik natuurlijk dat we besluiten uiteindelijk over het raadsbesluit. Maar ik vind het toch wel bijzonder te zien dat een belangrijk onderwerp als dat op die manier eigenlijk afgedaan wordt in een raadsvoorstel. Dus ik verwacht eigenlijk bij volgende stukken die waar zo'n groot project aan ten grondslag ligt, dat een serieuze aandacht krijgt daarin. Naast die duurzaamheid, wat in het plan volgens mij wel de goede en juiste aandacht krijgt, werden er ook een aantal dingen uitgewerkt wat betreft klimaatbestendige inrichting. Er zijn al een aantal dingen over wadi's gezegd door degene voor mij. Wat mij bij één onderdeel opviel was dat er aan werd gegeven dat bij de inrichting van Wadi's er meer budget vrij moet komen voor beheer van die Wadi's. En dat dat wellicht uit het potje, noem ik het dan maar even, areaaluitbreiding zou kunnen komen. Nu heb ik begrepen dat het college heeft toegezegd in het ICPOR, zo mooi afgekort, dat dat financieel vertaald gaat worden naar de kadernota en dat wellicht iets in de richting van die areaaluitbreiding, budgetvergroting daarop, wellicht daarin meegenomen kan worden. Dus ik vroeg me af of dat ook het plan is om dat te gaan doen. Even zien. Ja, er was nog één ding wat mij opviel bij het bijlageboek toen ik dat doorploegde, dat er een bijlage ontbrak. Die is inmiddels aangevuld en dat betrof het vervolgonderzoek soortenbescherming op basis van wet natuurbescherming. En dat stuk heb ik in ieder geval nog niet door kunnen nemen, dus dat zou ik sowieso graag nog doen voor dat we daar in de raad verder over gaan.
Dank u wel, de heer Rozen. Wie kan ik dan nog het woord geven? De heer Becker.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst complimenten aan het college voor het voorleggen van dit mooie plan. Daarnaast dank voor de duidelijke beantwoording van alle technische vragen. Het CDA is van mening dat het bestemmingsplan wat voor ligt klaar is om vastgesteld te worden. Er is wat ons betreft een goed participatieproces doorlopen, waar ik vanuit inwoners veel complimenten over heb gehoord. Dus de verwachtingen voor de opleveringen zijn dus hoog. Ook goed om te horen vanuit technische vragen dat er uiteindelijk goed is samengewerkt met Heinz om tot een plan te komen waarin zij zichzelf ook kunnen vinden voor de toekomst. Ondanks dat wij ons volledig bewust zijn dat van het feit dat dit deel buiten het bestemmingsplan valt, willen wij wel extra uitspreken dat de huidige verkeerssituatie aan de Olympiasingel verbeterd dient te worden of altijd nog veiliger kan. Waarbij die veiligheid van een groter aanbod fietsers en voetgangers richting het sportpark centraal dient te staan. Wij kijken dus ook zeker uit naar het plan wat binnenkort gepresenteerd zal worden. Dus wij horen graag wanneer wij die kunnen verwachten. Maar daarbij ook met de genoemde antwoorden uit de technische vragen over deze verkeersveiligheid hebben wij het volste vertrouwen erin dat dit gaat lukken. En daarnaast had ik nog een vraag aan de portefeuillehouder over hoe hij terugkijkt op het hele participatieproces.
Dank u wel. De heer Schoenmaker.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Ik zal even zeggen.
Ja, veel gezegd al. Dus ik beperk me tot de voor ons belangrijkste punten dan wel aanvullingen. Laat ik ook beginnen met dat we lang hebben gewacht op deze ontwikkeling en dat het toevoegen van 350 woningen in deze tijden veel waard is. Het ligt een mooi verhaal, een goed verhaal, met een paar zorgpunten vanuit de PvdA. Er is al naar gerefereerd, de verdeling van 50-50 over sociale en goedkope woningen. We lezen echter op pagina 53 onder parkeren, dat daar staat een tabel met de parkeernorm per type woning en dingen. Daar staat de zin achter, de exacte verkaveling en de aantallen woningen per type woning zijn niet vastgelegd in het bestemmingsplan. PvdA wil daar wel graag één vraag over stellen en dat is of dat die aantallen niet wel degelijk in het bestemmingsplan moeten worden vastgelegd om in de ontwikkeling te kunnen afdwingen dat ook daadwerkelijk die 50-50 percentages worden bereikt. Waarbij we bij eerdere ontwikkelingen hebben gezien dat om wat voor reden dan ook daarvan werd afgeweken, willen we dat uiteraard hier voorkomen. En dat het niet alleen bij dit mooie plan blijft, maar dat het ook daadwerkelijk straks 50-50 gaat zijn. Dat gezegd hebbende, met betrekking tot geluidshinder haak ik even aan bij de bijdrage van GBO. Andries, dankjewel. Die refereert naar de 9 woningen. Wij vroegen ons af, de PvdA, of dat de afscherming die daar gesuggereerd wordt als maatregel, in welke mate en op welke wijze de bewoners daar wel of niet inspraak op gaan hebben en daarbij betrokken worden. Het gastenhuis wordt genoemd. Voor de PvdA geldt dat we blij zijn daarmee, dat we graag meer concreet gevoel krijgen bij hoe dat er dan uit kan komen te zien. En wij zien daar eigenlijk ook wel een kans wellicht voor het inzetten van basisbanen om dat draaiende en werkende te houden. Mede in een van de zienswijzen werd gerefereerd aan het creëren van saamhorigheid en samenleving. Kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren en wellicht kan de gemeente met basisbanen daar een ondersteunende rol, een faciliterende rol. Waterhuishouding, het een en ander over gezegd. Veel wadi's, ChristenUnie geeft net terecht, wat ons betreft, wat de PvdA betreft, aan dat de beantwoording onbevredigend was, het woord wat u gebruikte, meneer Brugma, daar sluiten wij ons wel bij aan. En we vragen ons af of dat er niet toch meer oppervlaktewater, of dat er meer gebruik van moet worden gemaakt. Wat we ons in het verlengde daarvan afvroegen was dat wij terugzien in de notakader voor ruimtelijke kwaliteit de pas uit 2018. Dat daar wordt gezegd dat de waterstructuur niet alleen voor de verblijfskwaliteit, hè, dus voor de beleving van het wonen in de omgeving belangrijk is, maar dat het tevens een belangrijke functie als waterberging voor de nieuwe ontwikkeling heeft of vervult. Wij hebben niet kunnen verzinnen wat daar is veranderd, waardoor dat niet meer belangrijk zou zijn, maar zijn er wel erg nieuwsgierig naar. Een zorgpunt was ook dat in het plan staat dat zoveel als mogelijk de watergang langs de Groene Straat wordt behouden. Voor de PvdA is die cruciaal. Wij zijn voor het behoud van die watergang. We zijn eigenlijk wel benieuwd naar de verwachting van de portefeuillehouder als er wordt gesproken over, ja, we gaan ons best doen. Zoveel als mogelijk. Tot slot over de waterhuishouding. Collega van GroenLinks, meneer Rozer, had het even over de areaaluitbreiding. In aanvulling op zijn vraag is mijn vraag, is er een schatting te maken van, of is er al een inschatting van de kosten die daarmee gemoeid zijn? Wat kunnen we verwachten? Als we het dan toch over kosten hebben. Er is een aanpassing van de Olympiasingle nodig voor de goede ontsluiting. Daarover wordt geschreven dat er een kostenraming bij het bestemmingsplan zal worden gevoegd. Ja, ook daarvan zijn we erg nieuwsgierig. Wat kunnen we verwachten? Wat is de schatting van die kosten? En wie gaat deze kosten dragen? Volgens mij tot slot kan ik toch niet laten, ook al is het dan een herhaling, even inderdaad ook te refereren naar de betrokkenheid van Heinz. We hebben de indruk, even de woorden goed kiezen, dat de portefeuillehouder na de initiële inzet van de ambtelijke organisatie daar extra effort in heeft gestoken. We zijn inderdaad ook nieuwsgierig, net als collega van ChristenUnie, wat nu uiteindelijk de uitkomst is met betrekking tot de zienswijze van Heinz en dat laatste gesprek wat vorige maand heeft plaatsgevonden. Maar ja, uiterst verbaasd te lezen dat als zo'n belangrijke stakeholder die voor zoveel overlast dan wel een genot kan zorgen in een gemeente en in zo'n woonwijk, dat als die één keer niet reageert of twee keer niet reageert, dat er dan over wordt gegaan tot de orde van de dag. Dat, ja. Nou goed, dat gezegd hebben. Dank u, voorzitter.
Dank u wel voor uw inbreng. Een hoop vragen voor de portefeuillehouder. Normaal is de vraag of de vergadering het akkoord vindt om de portefeuillehouder uit te nodigen. Maar ik denk aan uw aller inbrengen te menen dat zeker welkom is. Dus ik wil de heer Hol uitnodigen. En het is even goed om te noemen dat wij om 8:30 even een pauze inlassen van een kwartier. Dus we zetten een beetje
scherp mee, hoor. Dank u wel. 1, 2, 3, 3,5. bladzijden en aantekeningen. En dan denk ik, voorzitter, dat ik nog niet alles heb gehad, denk ik. Dank aan de insprekers, in ieder geval. Ik vind het heel waardevol dat zij hier toch alles even hier aan de orde stellen. Laat ik vooraf, ik denk dat we zo meteen nog wel verder op de inhoud ingaan, voorzitter. Dan gaan we zeker niet voor die 8:30 gaan dat redden. Dus ik ben nog even een oplossing aan bedenken hoe ik de raad kan accommoderen om toch een besluit te kunnen nemen over 2 weken. Want ik denk dat dat wel heel waardevol is. Er ligt hier een plan met een hele lange historie, met ook al kaders en een hele lange tijdsverloop, waarin heel veel participatie is geweest. En ik blijf wel zeggen dat dit een hele zorgvuldige participatie met alle belanghebbenden zijn geweest. Het plan kent alleen al 1200 abonnees met de nieuwsbrieven. Op de bijeenkomsten kwamen inderdaad online ook al, dat heeft u kunnen zien in het participatieverslag, ongeveer 350 tot 500 belangstellenden. Ik ben zelf ook bij diverse informatieavonden geweest. En deze mensen, ja, die zijn, een grote deel is men tevreden met de uitkomst. Die zitten niet allemaal aan tafel. Maar er zijn nog wel aandachtspunten. En bij het vaststellen van het bestemmingsplan zijn die aandachtspunten niet in één keer weg, voorzitter. Dat vind ik wel waardevol om aan te geven. Wij hebben, ook de ambtencoördinatie, goed geluisterd. Ik heb net nog even met diverse indieners even een handje gegeven gesproken. We zijn ook bij sommigen in gesprek. 3 punten waar het hier over gaat, natuurlijk over verkeersveiligheid. Dat gaat natuurlijk over de ontsluiting. Het is iets wat natuurlijk deels te maken heeft met de woningbouwontwikkeling, maar niet alleen. We zijn aan het uitwerken. U heeft al eerder een keer een motie ingediend. En waarschijnlijk dat mevrouw Vennis daarop doelt. Die van 2018, maar ik weet het niet helemaal zeker. In het begin bij de actiepuntenlijst van de motie. Verkeersveiligheid rondom scholen en accommodaties is natuurlijk een plan wat we integraal moeten aanpakken. Verkeersveiligheid voldoet wel aan alle normen waarover u een besluit moet nemen. Er ligt een acceptabele en een veilige oplossing. Is dat de gewenste oplossing? Dat weten we niet. Wij denken dat de oplossing die voorgesteld wordt voor de verkeersveiligheid niet leidt tot een betere verkeersveiligheid. We snappen de wens van de gebruikers van Sportpark te Pas. Maar wij denken dat de oplossing toch echt in de toekomst moet worden gezocht met de regionale ontwikkeling, de snelfietsroute en de oplossing bij de rotonde, waar juist de oplossing zou moeten worden gezocht om alle gebruikers goed te utileren. Het gaat hier om de verkeersveiligheid en het risico te verminderen op beide kruispunten, niet alleen bij Sportpark de Pas, maar ook bij de Theostraat. De zienswijze ziet daar voldoende op toe. We zijn dat nu verder aan het onderzoeken, maar wij zijn echt van het standpunt dat u vertrouwen kunt ontlenen, ook aan de sportparkgebruikers, dat met de voorstellen zoals die nu ligt met een voorrangskruispunt, waar nog mogelijkheden zijn om ook nog een verkeersregelinstallatie te regelen, dat daar een enorme impuls wordt gegeven aan de verkeersveiligheid en het een aanvaardbaar risico is. Het risico is daar niet mee weggenomen. Dat moet ik hier wel bij aangeven. U vraagt ook naar de kosten en naar de plannen. Dat is natuurlijk uitvoering. Nogmaals, het gaat over de ontsluiting. Die voldoet aan alle voorwaarden die u met elkaar gesteld, ook uw eigen kaders. Die ontsluiting zijn we nu met elkaar nog in gesprek. Dat heb ik in de beantwoording technische vragen ook aangegeven. Dat zal een voorrangskruispunt zijn waarin uiteindelijk wordt afgedwongen dat de snelheid naar 30 kilometer gaat. Want dat is het belangrijkste. Die snelheid moet omlaag. Want dat is de constatering die wij op de Olympiasingel zien. Maar dat staat los van de woningbouwontwikkeling van de pas. Dat zeg ik u toe. De kosten, de ramingen van voorrangskruispunten die nu voorliggen. Volgens mij, GBO vroeg daarna wat zijn ongeveer ramingen. Dat is 700.000 tot 1 miljoen. Dan zijn we nu verder aan het uitwerken. Ja, u kijkt.
Voorzitter, dat was niet mijn vraag.
Neemt u dat mij niet kwalijk. Maar dat, wat de kosten waren van de heer Schoenmaker.
Helder,
klopt. Okay. En dat zijn we verder aan het uitwerken. We zijn ook nog in gesprek. Hè, dus dat is ook een technische vraag. En dat is goed dat hier de gebruikers met pas ook zitten. Ik ga graag bij die gesprekken aanschuiven om elkaar te gaan vinden. Ik kan u wel aangeven dat de oplossing van een ondertunneling, die ik begrijpelijk vind, niet leidt tot een betere verkeerssituatie. En dat wil ik graag met u ook in gesprek. Als ze hier komt, dan zullen we dat moeten aanknopen met de hele inrichting van het bovenliggende wegennet, inclusief de Rijksweg en de Olympiasingel. En dan zal de rotonde de oplossing moeten bieden. Maar ik wil er graag over met u in gesprek. Het is niet in de orde en dat past niet bij het bestemmingsplan. Maar het is goed dat er aandacht aan gegeven wordt. En bovendien zijn we nog steeds bezig met uitwerken. Diverse maatregelen zijn in gang gezet. Diverse maatregelen vindt u ook in de fietsagenda terug als het gaat over de bereikbaarheid van de scholen en de sportaccommodaties. Want dat is een vraagstuk die nog in de hele gemeente speelt. Ik ken nog 3 minuten. Ik begin even met verkeersveiligheid. Laten we die maar in totaal, dat is misschien een goed punt, die afkaderen, dat we daar even met u het gesprek over voeren.
Klinkt goed. De vraag is inderdaad, is er een inschatting? En ik begrijp 7 ton 1 miljoen. De vervolgvraag is even, wie draagt die kosten?
Dat zijn we verder aan het uitwerken. Kijk, natuurlijk in de orde van het bestemmingsplan is natuurlijk de ontsluiting onderdeel van de hele oplossing. En dan moeten we nog gesprekken over voeren in de verdere uitwerkingen met de projectontwikkelaars. We zijn nu druk aan het tekenen. En nou, er ligt een prachtig voorstel die we overigens wel besproken hebben met diverse gebruikers. Maar we gaan nog verder uitwerken. En ook met alle gebruikers, fietsersbond, stakeholders, gaan we dat gesprek in. Het rapport wat ergens genoemd wordt van Mobicon, ja, die ziet daar ook op toe. Die kan ik u best ter informatie toezenden. Maar uiteindelijk is dat ook uitwerking. U geeft de kaders mee en dat is uitwerking aan het college en aan de coördinatie om dat verder uit te werken en uit te voeren. Dat ligt niet in de scope van dit bestemmingsplan. Dus u hoeft daar niet geen besluit over te nemen, maar ik wil u wel graag daarin meenemen en informeren over de uitkomsten en naar vaststelling en de gesprekken van de ontsluiting. En wat ook belangrijk is, de ontsluiting is een randvoorwaarde, die moet geregeld zijn voordat er gebouwd wordt. Maar tegelijkertijd zullen wij natuurlijk, dat heb ik in de technische beantwoording volgens mij van CDA ook al toegezegd, dat is logisch. Wij streven naar, en als daar extra middelen voor nodig zijn, dan kom ik sowieso bij u terug bij een voorstel. Kan het uit lopend budget, wat ik dus niet vermoed, dat ik kan zeggen dat het zeker is dat het niet moet, niet is, dan zal ik apart met een voorstel komen. Dus in volgordelijkheid de dingen. Er ligt een veilig ontsluiting, dat kunt u ook zien, het bestemmingsplan is ook in de zienswijzenota opgenomen. Die voorstellen worden nu verder uitgewerkt. Is er extra middelen voor nodig die niet het lopende budget kunnen betalen of uit de afspraken die we met de ontwikkelaar verder maken? Een redelijke schappelijke verdeling over de kosten van de ontsluiting, want er ligt al een kruispunt op beide plekken. Dat moet ik u wel meegeven, dat weet u ook. Zijn er extra middelen voor nodig? En dat is redelijk omdat dat vanuit de gemeente te betalen. Dan kom ik eerst terug met u met een voorstel. Eerst en dan in de volgorde eerst gesprek met de uitwerking en dan het rapport toezenden aan u. En als er extra middelen voor nodig zijn met de uitwerking van het voorstel, dan kom ik met u terug, bij u terug. Dat is over de verkeersveiligheid.
Ik kijk met een schuin nog naar de klok. Het is al iets over 8:30. Mevrouw Vennis, kunt u de vraag bewaren?
Nou, het gaat over de fietsveiligheid, dus misschien handig om het af te wikkelen. Maar ik heb ook maar een hele korte vraag. Of het plan voor de verkeersveiligheid, of dat wacht op andere plannen, of dat het direct wordt uitgevoerd voordat de bouw gerealiseerd is van de nieuwe wijk.
Volgens mij heb ik er toegezegd dat, kijk, als het bestemmingsplan wordt vastgesteld, dan zal er pas op z'n vroegst in staat ook in de beantwoording, zal er een tijdsloop komen dat eind 2023 de eerste woning gereed zou zijn. Dan moet alles lopen zoals het loopt. En voor die tijd hebben we ook toegezegd dat dan de verkeersoplossing uitgewerkt is, de financiële kaders geregeld zijn en dat die ontsluiting er ligt. Die toezegging krijgt u.
Oké, dan zie ik geen handen meer. Dan stel ik voor dat we dit onderdeel even afhechten.
Dus voorzitter, ik stel voor dat als ik gesprekken verder met de uitwerking met alle gebruikers, stakeholders gevoerd heb, dat ik dan en het rapport en de uitkomsten informeer. Dat zal niet voor de vaststelling van het bestemmingsplan zijn, maar nogmaals, dit plan voldoet aan alle kaders zoals dat wettelijk moet. Maar ik doe wel met die toezegging mee, neem ik u mee in het proces, ook gesprek met alle gebruikers. Die uitkomsten, daar informeer ik u over. En op het moment dat daar financiën voor nodig zijn of andere inhoudelijke kaders, dan kom ik met een voorstel bij u terug. En ik zal u tussentijds daar even over informeren via informatiememo.
Volgens mij.
Dat is ten aanzien van de verkeersveiligheid, voorzitter.
Helder. Dan stel ik voor de andere 2 punten om 9:15 een vervolg te geven. Voor nu even te schorsen.